Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 99... De versen 2 en 3, God die helpt in nood, is in Sion groot. Looft met hart en stem, looft de kracht van hem, die het recht bemint in zijn rijksbewind. Het tweede en derde vers van Psalm 99. Gemeente instemmen met de geloofsbelijdenis door te zingen Psalm 149, het eerste vers. Looft, looft den Heer wien onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. Het eerste vers van Psalm 149. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u zeggen met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Israël met zijn geklank, zijn milde schepper, lof en dank, dat hij ons was met lof gejuich.
We lezen gemeente een tweetal gedeelten uit de Heilige Schrift, uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Romeinen, het zevende hoofdstuk, de versen 13 tot en met 26, en uit de brief aan de Filippenzen, het derde hoofdstuk, de versen 7 tot en met 14. Ik noem u Romeinen 7 en Filippenzen 3. Romeinen 7 en Filippenzen 3. Het eerste gedeelte, Romeinen 7, te beginnen bij het 13e vers. Daar lezen wij het woord van de Heere onze God. En schrijft apostel Paulus: is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre, maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe dat nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Vervolgens Filippenzen 3, te beginnen bij vers 7. Filippenzen 3, vers 7. Daar schrijft apostel Paulus: maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht ze drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreede gekregen heb, of alreede volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Tot zover de tweede lezing, en hiermee eindigt de lezing uit de Heilige Schrift. Laten wij nu samen bidden. Heere onze God, als u ons vanavond in dit uur van dankzegging en nabetrachting op het heilig avondmaal bij elkaar brengt, gaat ons gebed op tot u, of gij door uw heilige geest de vaart in ons leven wilt houden. Dat spreekt ons aan, o God, juist na de bediening van het sacrament in deze morgen, dat wij voort mogen en dat we ook voort moeten. En nu bidden wij u, geef dat wij ook voort kunnen. En dat wij zoveel in uw woord hebben en vinden, dat wij de kracht ontvangen om onze loopbaan te vervolgen. Heb dank dat u vandaag bij brood en beker ons de dood van de Heer Jezus Christus liet gedenken. En wil dat geweldige werk wat wij vanmorgen mochten doen, zo stil aan de tafel gezeten, ons ook tot voortgang en tot verdieping in het geloof doen strekken. Deze verdieping, Heere onze God, dat wij al maar meer sterven aan onszelf. Dat wij al maar minder van onszelf verwachten. En al maar meer onze hoop stellen op u die roept, die getrouw zijt, die het ook doen zult. Opdat wij werkelijk ook kracht ontvangen naar de inwendige mens, om ook de strijd aan te kunnen, het leven door te kunnen, het ook eenmaal uit te mogen gaan. En Heere, daarom bidden wij ook van u later in onze harten, smakend uw genade iets zijn van dat wat Paulus ook kende, ontbonden en met Christus te zijn. Dat is zeer verre het beste. Hoewel we onze taak hebben te vervullen en hard mogen werken en moeten werken, laat die trek ons leven niet vreemd zijn, dat alles hier beneden ons niet werkelijk vrede geven kan, dat wij verlangen naar de volmaaktheid die na dit leven bereikt mag worden door allen die u lief hebben gehad in onverderfelijkheid, opdat wij ook met de ontvangen genade van deze dag armer en armer wordend in onszelf, steeds sterker verlangen om eenmaal in te gaan in uw heerlijkheid en daar getroost door uw nabijheid eeuwig u te loven. Wij mochten ons daar vandaag in oefenen, toen we onze harten opwaarts hieven in de hemel waar gij zijt, Heer Jezus, om zo gesterkt te worden en de gemeenschap met u te beoefenen. En geef dat dat niet alleen maar een zaak is die wij vanmorgen ontvingen, maar die we elke dag in praktijk mogen brengen door alles heen. Wil gij ons, Heere, ook vanavond uit de prediking van uw woord, wanneer wij de Heidelberger op mogen slaan, sterken en zegenen, onderwijs geven, dat hebben wij vooral erg nodig. Wij, Heere, wij zijn van onszelf domme, dwaze mensen die leven bij het feit van de dag en die bij wat we zien en horen en tasten kunnen ons geluk denken te vinden. Leer ons verstaan dat de vrede en de vreugde ligt in de dingen die niet vergaan, die blijven tot in eeuwigheid, ook al staan ze niet zo in de publieke belangstelling, ook al worden ze door menigten mensen vandaag vooruit de tijd versleten en voor niet ter zake doende. Geef ons dat wij bij de eeuwige dingen mogen leven, als gemeente, als jonge mensen in de gemeente, als ouders die voor de opvoeding staan, als ouderen die een stuk leven achter ons hebben, als ouden, Heren, die dicht bij de eindstreep gekomen zijn, opdat wij niet leven bij wat vergankelijk is, maar bij al wat blijft en wat ons mag troosten, bij al wat ons ontvalt en wat ons ontglipt in dit leven, soms zomaar ineens. Wil gij door uw Heilige Geest in dit uur onze harten openen? Wij kunnen dat ook zelf niet, o God, dat is onze schuld. Eens hadden wij een leven dat als een open bloem naar u gericht stond. Maar door onze zonde is onze levensbloem gesloten, erger nog. Ze is verwelkt en verdord. Maar gij wilt ook aan verdorde mensen doden het leven geven. En gebruik daartoe vanavond ook de opening van uw woord, opdat de doden leven door het horen van uw stem, tot geloof komen, maar ook wanneer wij opgewekt zijn uit onze dood, leven mogen door de stem van de Heer Jezus, die ons ook roept om voort te gaan. En geef ons allen dat wij stil mogen luisteren, dat onze gedachten gevangen worden geleid tot de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Wij bidden u ook voor hen die niet aankwamen vanmorgen, voor wie het voorbij ging. O God, wil gij ons daarin te hulp komen, ook in ons schuldige ongeloof, in ons schuldige kleingeloof, waarin wij meer hebben gezien, wellicht op onszelf dan op u die riep en nodigde, opdat wij het ook zullen afleren iets van onszelf te verwachten. En zelfs, heren, wanneer wij vanmorgen thuis zijn gebleven, omdat het avondmaal was, wat een schrikkelijk kwaad bedreven wij daarin, wil gij ons vanavond niettemin zegenen, ook in die wonderlijke zegen, als u ons leven ondersteboven stoot en al onze vijandschap aan de kaak stelt, ons doorlicht tot in het diepst van ons leven, omdat wij een open boek zullen zijn voor uw aangezicht. En geef dat wij, heren, de gemiste kansen leren bewenen en met onze schuld tot u inkeren en zeggen, heren, zegen ons door uw woord, verlaat ons niet en geef ons niet over aan onszelf. Wil uw dienaar helpen om de verkondiging van het woord te volvoeren, geef hem uw geest in ruime maat. Geef dat ook aan ons allen, ook als wij thuis of in de tehuis in de gemeente met de dienst verbonden zijn. Geef ons dan ook, Heer, een open hart en vertroost ons ook in onze noden en zorgen, in verdriet, in stilte en eenzaamheid. Wees gij ons zeer nabij in Jezus Christus en door uw Heilige Geest. Wij mogen opnieuw onze zieken aan u opdragen. U kent ze allen bij name. Heere, wees hen nabij. Geef genezing waar het mogelijk is, maar geef ook waar de levenskansen soms zo klein zijn, in die smalle marge tussen dood en leven, dat wij het woord van de psalmen mogen op onze lippen nemen. Ik riep de naam des Heeren aan. Ik zei, och Heere, bevrijd mij en maak mij levend naar uw woord, opdat uw naam ons redt van de dood en overbrengt in het eeuwig leven. Wees met land en volk en vorstenhuis, allen die over ons zijn gesteld in de regering, wilt u ze wijsheid en kracht geven, geef ze bovenal te handelen naar uw woord en wet. Anders zullen wij immers als land en volk geen dageraad hebben. Geef onze kerk uw zegen in alle verbrokenheid en verdeeldheid die binnen haar heerst. Geef dat uw woord heerschappij voert en viert over allen die niet buigen onder het gezag van de schriften. En geef dat uw naam ook in ons midden wonen mag als een zegenende en vertroostende naam, ook in alle strijd en moeite, ook in het kerkelijk leven. Heren, we hebben veel te vragen, nog veel meer dan wij kunnen zeggen. Maar wetend dat ge alle dingen weet en kent, leggen wij al onze noden van lichaam en ziel voor u neer en bidden u, zie ons aan, in Jezus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Gemeente, ik denk in deze uren van dankzegging en nabetrachting uitnemend geschikte stof gevonden te hebben in de catechismus. Zondag 44, daarvan de vragen 114 en 115. Zondag 44, de vragen 114 en 115. Wij lezen daar de stof voor de prediking. Vraag 114, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee, maar ook de allerheiligsten, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch al zo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Vraag 115, Waarom laat ons dan God zo scherp de 10 geboden prediken, als ze toch niemand in dit leven houden kan? Ten eerste opdat we ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. U mag gemeente uw gave geven, er wordt nu een collecte gehouden voor de kerk en nogmaals een collecte voor de kerk bij de slotzang. Beide malen graag heel hartelijk bij u aanbevolen. We zingen Psalm 103, de versen 2, 7 en 9. Psalm 103, de versen 2, 7 en 9. Thank you. Gemeente, we gaan vanavond om te beginnen zoveel als op herhaling. Het klinkt misschien een beetje vreemd als ik dat zo zeg, maar als u een beetje de catechismus in uw hoofd hebt, en dat mag ik toch langzamerhand wel een beetje verwachten, dan zal u misschien opgevallen zijn de grote mate van overeenkomst tussen deze episode uit zondag 44 en die vraag helemaal uit het begin van de catechismus uit zondag 2, waar toen werd gevraagd: kunt gij dit alles volkomen houden? Waarop het antwoord toen luidde: nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Alleen gemeente, er is een duidelijk verschil tussen zondag 2 en zondag 44. Het gaat hier in onze zondag die wij nu voor ons hebben niet over de mens in het algemeen, maar het gaat over degenen die tot God bekeerd zijn. Kunnen zij die 10 geboden van God volkomen houden? Die tot God bekeerd zijn. En dan weet ik dat er een zwaar geladen woord valt, dat door menigte van verkeerde gedachten als het ware wordt omrangd. Wij in de gemeente hebben zo van mensen die bekeerd zijn onze eigen voorstellingen, onze eigen gedachten. We doen wat verhalen de ronde over bekeerde mensen, of er zijn wat gedachten over wanneer een mens bekeerd is, soms hele vreemde. En soms hele wonderlijke verhalen. Wie is bekeerd? Ja, dat kan je op allerlei manieren zeggen. Maar mag ik bij de catechismus blijven? Ik dacht dat dat een veilige weg was. Ook de Bijbelse weg was. Als ik iemand bekeerd noem die door de geest van God is wedergeboren. En die heel nauw daarmee verbonden dat rechtvaardigend geloof kent, wat in zondag 23 wordt beschreven, en die ook daar weer heel nauw mee verbonden is ingezet in dat leven wat vertolkt wordt in de 33ste zondag, waar de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens naar voren komt. Dat is een hele mond vol, maar het leven van de bekering vergt ook inderdaad een heel leven. En dus gemeente, hoe hoog ons dat ook vanavond misschien in de oren mag klinken, wedergeboren, geloof, afsterven, opstaan enzovoort enzovoort. Als dat er is, moeten we elke gedachte gemeente aan een geestelijke elite of een vrome keurbende verre van ons houden. Misschien vraagt de catechismus daarom: kunnen zij deze geboden volkomen houden? Kunnen zij aan alle strenge eisen van de heilige wet voldoen? En het antwoord luidt: dat wint er geen doekjes om. Nee. Maar ook de allerheiligsten hebben, zolang zij in dit leven zijn, slechts een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Sterk gesproken, vindt u niet? Zelfs de allerheiligsten, en dat is misschien tegelijk aanleiding voor iemand om vanavond wat protest aan te tekenen, waarom deze gradatie in het midden van de gelovigen? Allerheiligsten, alle gelovigen, zegt u, zijn immers één. Een onderscheid maken onder hen staat toch op gespannen voet met de gedachte aan de eenheid van de gelovigen. Het gaat toch niet aan, zegt u, om tronen op te richten voor sommigen in de gemeente die dan het verst gevorderd zouden zijn in geloof en genade. Maar waar leest u dat in de catechismus? Dat staat toch nergens? Maar mogen wij oog hebben voor de onderlinge verschillen in het leven der genade, in het leven van het geloof, en ze zijn er beslist. Ook de grootsten in het geloof, als wij ze zo een keer mogen noemen, krijgen hier hun plaats gewezen. Zelfs zij hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Er is iets van, jawel, ontegenzeggelijk, gehoorzaamheid aan het gebod van God. Maar als u het in de weegschaal zou leggen, wat zou er dan gebeuren? En tegelijk mag ik erbij zeggen, gemeente, dat behoeft de kleineren niet te kleineren. Integendeel, uw medebroeders en zusters, die dan misschien verder gevorderd zijn, hebben het ook allerminst gegrepen om de woorden van Paulus te gebruiken. En vergaap u niet aan hen en meet elkaar niet aan elkaar af, maar leer van elkaar, juist daar waar de een dieper in de genade van onze Heere Jezus Christus wordt ingeleid dan de ander, mag u van elkaar leren. En mag u er moeite voor doen, samen ook elkaar mee te nemen, ook als u wat meer hebt geleerd en wat verder hebt gekeken dan anderen. Dat geeft u geen reden om de hoge stoel te beklimmen, maar het geeft u veel meer reden en opdracht om de anderen die minder ver zijn te stichten, ook met de woorden van de levende God. En hoezeer we ook van elkaar verschillen mogen, één ding is gemeenschappelijk. Wie in het geloof deel heeft aan de Heer Jezus Christus, die heeft geen stukje van hem, maar die heeft hem helemaal en volkomen. Ja, het is wat anders dat u verder moet. Dat noemt de Bijbel opwassen, groeien in de genade en de kennis van onze Heere Jezus Christus. Maar goed, de allerheiligsten, laat ik eens zeggen de beste onder hen, hebben slechts een klein begin. Want wat zou er anders te verwachten zijn? Wat is er eigenlijk met de heiligen? Want zo heten alle gelovigen, vergeet u dat niet. Wat is er met de heiligen aan de hand? In hun leven schrijft God zijn wet op vlezen tafelen van hun hart. De wet van God is in hun binnenste. De wet van God is er, woont er, wil over hen regeren. Wil het voor het zeggen hebben in het leven van de heiligen, of het nu heiligen of heiligeren of allerheiligsten zijn. En omdat dat principe werkt in al de heiligen, ontbrandt er ook in alle heiligen een strijd op leven en dood. Ik mag het nog eens Paulus laten zeggen. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wat is wat, gemeente? De heilige God zelf woont in een heilige, ja, maar een heilige die tegelijk zondaar is en blijft. En daarmee is heel dat spanningsveld gegeven. Dat betekent niet anders dan strijd. Ik weet dat je ook vrome heiligen hebt. Die hebben daar geen last van. Op zijn minst zijn vrome heiligen een eindweegs gevorderd. Dat zijn de lieden die kennelijk zonde na zonde onder de knie gekregen hebben. Nu goed, hier en daar mag er zich dan misschien nog eens een roeren, maar een kniezoor die daarop let. Geen wonder, als heiligheid zou moeten liggen in het verlengde van ons eigen deugdzame en gesteven leventje. Nou, dan krijg je van die pronte, messcherp gevouwen christenen die het immer hebben en het altijd bezitten. Het levensgroot verschil met andere heiligen die voortdurend ook tegelijkertijd moeten klagen over wat ze missen en wat ze tekortkomen. Het zijn ook luchthartige heiligen, als ik ze heiligen mag noemen. De oppervlakkigen. O, zulke goede mensen. Weldoeners van kerk en mensheid. Met breed uitgemeten kwaliteiten. Pardon, kleine beginsels. Zij kunnen zich in het geheel niet voorstellen dat een gelovige soms zo diep bekommerd kan zijn over zijn ingeboren verkeerdheid. Het mag voor hen wel abacadabra zijn als een man als Jacobus. In zijn brief schrijft: wij struikelen allen in velen. Misschien, en dat zou niet eens zo heel slecht zijn, wordt er, als ik dit zo voor u uitteken, heel wat overhoop gehaald in uw voorstellingswereld. Dat is echt niet slecht. Dat zou wel eens pure winst kunnen betekenen. Want als wij het op het avondmaal vanavond wat mogen toespitsen, dan zeggen wij tegen elkaar: nou, wie aan het avondmaal gaat, staat in de algemene gedachtegang immers Henk enkele treden hoger dan de gewone, onbekeerde mensen. Zo zegt u het soms toch tegen me. Ik ben maar een gewoon mens, dominee, onbekeerd. Valt het niet een beetje tegen wat de Heidelberger zegt? Klein beginsel van de vereiste gehoorzaamheid. Een torso, een onafgeheel. Een kleine aanzet. Ja, mits u maar niet denkt dat het nieuwe leven dat uit de Heilige Geest is, met eerbied gesproken een doodgeboren kind is. Want er zijn, en daar hebt u gelijk in, er zijn ook andere woorden in de Bijbel. Bijvoorbeeld dit: gij zijt in hem volmaakt. Precies. Maar dan ook alleen in hem. En wilt u wel geloven, gemeente, dat dat eigenlijk het fundamentele stuk voor het geloof is? In hem volmaakt. En dat dat volmaakt zijn uiteindelijk eeuwig onwrikbaar en onvergankelijk vast ligt in kruis en opstanding van onze Heer Jezus Christus. Dat er geen duivel aan kan komen en dat er geen mens een streep van af kan doen. Dat God geen zonde ziet in zijn Israël en geen overtreding in zijn Jacob. Dat is ook onze enige troost. Dat is ook onze eeuwige toevlucht. Dat wij in onze Heer en Heiland Jezus Christus een nieuw mens zijn, een volmaakt mens. Maar er is ook iets anders. En dat zet toch geen domper op de vreugde. Maar het moet ons ook de ogen openen voor de realiteit die wij zelf zijn en blijven. Er is een nieuwe mens in ons geschapen. En ergens zegt Paulus, zoveel als dat die nieuwe mens in ons geschapen is, nota bene kant en klaar met alle goede werken erop en eraan. Maar er is ook de oude mens. Wij zelf. Dat is niet een of ander vreemde, een schaduw van je die met je meeloopt in het leven. Maar dat ben je zelf, oude mens. Daar rekent de catechismus mee en daar weet de Bijbel ook alles van, gemeente. Wat zijn wij dan? Al waren wij dan allerheiligst en al zijn wij dan heiligen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, leest u de Bijbel. De Bijbel verbloemt het op geen één bladzij wie allerheiligsten en wie ze eigenlijk zijn. Toont ons Gods kinderen zoals ze zijn. Vol van schaduwen, vol van zonden en vol van gebreken. En u kent ze op een prik. Abraham, David, de kronkelwegen die ze gingen, de zonden die ze bedreven, de boosheid die als het ware op bepaalde ogenblikken uitspatten. En Paulus is ook niet brandschoon. Nee, ik bedoel niet dat verleden. Maar een van de commentaren op de catechismus haalde dat aan en het trof mij toch wel, toen hij over deze dingen sprekend dat voorval aanhaalde van Paulus die ruziet met Barnabas. Over het al dan niet meenemen van Marcus op de zendingsreis. En Marcus was toch echt niet de eerste, de beste, weet u wel. Schrijver van het evangelie en de man in het huis van wiens moeder het laatste avondmaal werd gevierd, als was hij, ik weet niet wat, ruzieën Paulus en Barnabas, of hij mee mag. Van Paulus mag hij niet mee en van Barnabas moet hij mee. Er komt verbittering. En het is helemaal niet zo onvoorstelbaar om in onze gewone dingen te blijven, dat Paulus of Barnabas de deur met de smak heeft dichtgegooid. Afgelopen. En laten wij bij onszelf blijven. Geef niet elke gemeente ook de onze dergelijke dingen te zien. Gelovigen die met een grote boog om elkaar heen lopen en een straatje omgaan als ze elkaar tegenkomen. Wat een goddeloos iets. Mensen die dan het goede zoeken die elkaar niet kunnen uitstaan. Dan weet ik, dat mag hier misschien een karakter de rol spelen. Of erger nog, geld of goed. Dan weet ik, dat mag hier misschien een karakter de rol spelen. Of erger nog, geld of goed. Enzovoort, enzovoort. Maar het is net een levend prentenboek. Hoe allerheiligsten maar een klein beginsel hebben van deze gehoorzaamheid, in lengte uitgedrukt. Dat zijn eerder centimeters dan kilometers. Natuurlijk, en de tribune zit vol rechters, daar wordt de staf over gebroken. En er zijn altijd mensen die niet liever doen dan de gelovigen onder de loep nemen. Dan zeggen ze, dat is nou een avondmaalsganger. Of dat zit in de bank in de kerk. Of dat heet bekeerd. Wat weet nou een blinde van kleuren, gemeente? En wat komt dan ongelovigen hier een oordeel toe? Die ons oordeelt is de Heere. En laten wij die met elkaar deze zonden begaan er ook aan denken dat God inderdaad oordeelt. Laten wij daar diep van doordrongen zijn. Het zijn oordelen in de gemeente. Als de zegen van het woord geblokkeerd wordt. Als er verachtering in de genade optreedt. Verdorring, verdoving. Zie toe hoe gewandeld en beleid de Heere en elkander uw misdaden. Een klein beginsel. Ja, maar er staat geen punt achter. Een klein beginsel, doch alzo. U moet verder lezen dus. Dat is geen loutere constatering waar wij het dan vanavond gemakshalve bij moeten laten, punt uit. Ik zei straks dat in het leven van een christen iets werkt. Iemand werkt, de Heilige Geest werkt in ons. Aan de ene kant mogen wij rusten in het werk van de Heer Jezus Christus. Aan de andere kant is er ook de onrust, de spanning. De volmaaktheid denkt. Het eeuwige leven dat ons in de belofte van de levende God in het vooruitzicht is gesteld, dat trekt zijn sporen in dit leven hier beneden. Dat eeuwige leven, waarin het niet alleen maar gaat om alleen maar heerlijkheid en genot, maar het eeuwige leven, wat dit zal zijn, dat zij u kennen en Jezus Christus, en dat de wet van God ons totaal zal regeren, dat is het eeuwige leven. Een lichte last en een zacht juk, dat eeuwige leven werpt zijn schaduwen vooruit, alzo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. En daar zit een machtig stuk onderwijs in, gemeente. Geliefden in onze Heer Jezus Christus. Een geweldig stuk onderwijs dat eigenlijk zomaar simpelweg heen geweven zit in deze eenvoudige woorden. Beginnen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God te leven. Me dunkt dat typerend is voor het christenleven. Dat is geen lapwerk, dat is ook geen stukwerk, al blijft het in zichzelf stukwerk. In het christenleven, gemeente, wordt niet het ene lek met het andere gedicht. Want vele mensen denken, als je je moet bekeren, dat is die ene zonde te lijf gaan. Bij de een, laat ik zeggen, drankzucht, bij de ander begeerte, bij een derde onzedelijkheid, ik heb nog weinig over gierigheid gehoord. Zo wordt bekering vandaag ook vaak voorgesteld, versimpeld. Ik noem een voorbeeld, wil je van de drugs af, neem Jezus aan. En wil je je huwelijk redden, aanvaard hem. Ja, alsof het kwaad in ons leven zo simpel valt te lokaliseren op dat ene plekje waar het fout zit. Hoe gaat dat dan, bekering bij de heiligen? Is onze bekering erop gericht dat wij bepaalde zonden de baas moeten worden in het leven van de bekering? 10-1 dat de meeste mensen zo denken. Ik wil er dit van zeggen, gemeente, als God ons ontdekt aan onze zonde, dan kan dat soms, en het soms zelfs vaak gebeuren, dat één bepaalde zonde bovendrijft, zeker als God ons krachtdadig roept uit de wereld en uit de dienst van de zonde. Maar echte ontdekking, ik bedoel, als God met zijn Heilige Geest in de ontdekking doortrekt in ons leven, dan blijven wij niet staan bij deze of gene zonde. Dan krijgen wij te maken met de grondstukken van de wet van God. God liefhebben als jezelf. God liefhebben en de naaste als jezelf. En wanneer wij daarvoor komen te staan, gemeente. Ja, ook als wij Christus kennen. Als de wet om haar rechten blijft vragen, ons meeneemt in steeds verdere ontdekking, dan kan het niet anders of dan spat de droom van alle rijke jongelingen uit elkaar, die tegen heel wat zonde hebben leren strijden. Of die van hun jeugd af aan zich aan een heleboel geboden keurig hebben gehouden. Genoeg? Nee. Daar klinkt het scherpe woord van Christus, wie met één gebod uit de wet overhoop ligt. Al was het nog zo weinig, al was het die befaamde titel of jota, is schuldig aan de hele wet van God. En daar raken wij de kern van de zaken, niet alleen naar sommigen, maar naar alle geboden van God, naar het hoogste. De samenvatting van de wet door Jezus is God lief te hebben en de naast als onszelf. Weet u wat wij afleren als God ons bekeert? Wij leren het af om de wet op te splitsen in stukjes die wij wel de baas zijn en in stukken die nog veroverd moeten worden. Dan leren wij ons hoe langer hoe schuldiger kennen in de liefde, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. En ik hoop dat u daar iets van weet, avondmaalsgangers. Hoe meer de genade in Christus haar sporen trekt in ons leven, hoe dieper de leegte van binnen bij ons wordt gevoeld. Wij zouden zo graag de Heere het zijne geven. Maar wij ervaren alle dagen hoe dat te kort is en te smal, hoe wij de maat van de volkomenheid niet bereiken. Hoe langer, hoe meer. En wat dan? Dan dreigen er grote gevaren. Er zijn mensen daardoor opnieuw in wettische krampen vervallen. In wettische vrees gaan leven. En dat kan niet. Wanneer wij werkelijk ons aan het lam Gods leren houden, gemeente, dan kunnen wij niet meer, al zal het misschien vaak dreigen en er zal soms iets van zich aftekenen, dan kunnen wij principieel niet meer onder de wet zijn. Dan worden wij, ook al ontdekken wij elke dag hoezeer wij het erbij laten zitten, dan worden wij principieel niet heen en weer geslingerd tussen vrees en vrede, tussen de wet en Christus. Dan is ons leven geen eindeloze pendeldienst om te leven van de wet of van de wet en van de genade. Weet u wat wij dan mogen doen? dan mogen wij onze gebreken en al onze ellenden uitschreien aan de borst van de Heer Jezus. Als eens Johannes ben ik het Heere. Dan mogen wij met al onze onreinheid verzoening hebben in zijn bloed. Maar het blijft niettemin die spanning in ons, want wij zijn niet die wij moesten zijn. En toch, daar hebt u eigenlijk de exegese van wat hier aan de orde is, vergetend hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is. Want rusten in Christus, in de vrede met God, dat geeft tegelijkertijd de hoogste spanning en de hoogste activiteit, om dagelijkse reiniging en om dagelijkse vernieuwing. En als u het in uw leven ervaren moet, dat u niet aan de maat van de volkomenheid reikt, bij lange na niet, dan mag ik tegen u zeggen, neem vrijmoedig tot het bloed van Golgotha de toevlucht. En ga vrijmoedig tot hem die de melaatsen aangeraakt heeft en die hun lichaam met genezing en die hun ziel met vreugde heeft vervuld, door wiens striemen ons genezing is geworden. Maar als wij nu verder gaan, is het niet zo verwonderlijk als de volgende vraag luidt, en waarom dan? Waarom dan laat God ons zo scherp de 10 geboden prediken, als toch niemand in staat is om ze in dit leven te houden? Een heel begrijpelijke vraag. Wat heeft het voor zin om de wet te prediken? Voor velen heeft de wet afgedaan. Of omdat ze het gebod van God niet meer bepalend achten voor leven en samenleven. Of omdat men de christelijke vrijheid uitlegt als een vrij zijn van de wet, in die zin dat wie gelooft in Jezus Christus niet meer met de wet te maken heeft. Dan moet de wet het veld ruimen voor principia als het geloof of de liefde of de menselijkheid. Maar God handhaaft zijn wet. Sterker nog, gemeente, het gaat niet om het evangelie, maar het gaat om de wet. Jezus heeft haar vloek gedragen. Dat is het evangelie dat met alle registers open wordt verkondigd. Maar hij leert door zijn geest ons om in de wegen van de wet te wandelen. En daarom scherp de 10 geboden gepredikt. Let wel, door God. Dat is geen liefhebberij van mensen of dominees die wat zwaar op de hand zijn en die graag wat zware woorden gebruiken. Wat heeft elke dienaar van God te doen, de wet te prediken? En wij hebben te luisteren. Wij worden gesteld tegenover de heilige wil van God. Het zou zo vreemd niet zijn, gemeente, als wij bij het lezen van de wet opstonden uit onze banken. Want de koning spreekt zijn wet voor ons uit. De wet is immers een koninklijk woord. Een koninkrijksregel. Maar in de regel horen wij haar alleen maar aan. Het is een vast onderdeel van de dienst. Iemand zei eens, dat hoort bij het aanmaken van de kerk. En dominees die niet eens de wet meer lezen, vinden we maar niks. Maar laten wij het in eigen vlees laten snijden. Beseffen wij, gemeente, zelf de ernst van het woord van de wet? Als ons elke zondagmorgen de heilige woorden van God worden voorgehouden, weten wij ons dan schuldig aan het gebod? Want het zijn me ontdekkende woorden. En bent u ooit, toen de woorden van God klonken, op heterdaad betrapt? Of op een andere manier, het geeft niet hoe, doorlicht tot in het diepste van ons binnenste?
ooit gebeefd voor de Heer onze God en de zonde bij uzelf gevonden. En gaat u ze dan maar na, de geboden ongehoorzaamheid, haat en nijd, onkuisheid, diefstal, kwaadspreken, babbelzucht, kletspraat, verdachtmaking, jaloezie, goede relaties tussen anderen stuk maken, bekladden van andermans reputatie. God predikt zijn heilige wet. Natuurlijk, zeggen wij. Maar het mag alleen niet te concreet worden. Noem maar liever zonde in het algemeen en schuif alle zondaren op één hoop. En geef iedereen zijn portie genade. Dan doet niemand zich pijn. Of u kunt hoogstens zeggen, hij heeft vanmorgen of vanavond zeker die en die bedoeld. Mijn schoenmaat was er niet bij. Maar waarom laat God zijn wet zo scherp, ontdekkend, zuiverend prediken? En dan moet ik er deze verfijningen aanbrengen. Niet alleen voor, laat ik het dan maar zeggen, voor onbekeerde mensen. Maar juist voor bekeerde mensen, juist voor de gelovigen. Waarom voor hen zo scherp die wet gepredikt? Kan God het dan niet wat zachter? En kan God de zijnen niet wat liever behandelen? Ze hebben toch het excuus voorhanden dat ze niet in staat zijn om naar al de geboden van God te leven? Moet u eens luisteren. Eerstelijk, opdat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer, hoe meer, leren kennen. Had u misschien niet gedacht. Ons leven lang. Met andere woorden, levenslange ellendekennis. Ziet u wel dat de kennis van de ellende nooit tot een gepasseerd stadium wordt? Levenslang, onze zondige aard, hoe langer, hoe meer. Gerust gemeente, dat is geen geestelijke zelfkastijding. En dat is ook geen ziekelijke trek in het gereformeerde denken. Dat is een eerlijk en diep tillen aan onze diepste nood. En wat dacht u, wanneer zouden wij meer ellendekennis opdoen? Mag ik het zo eens zeggen, voor het geloof of na het geloof? Ik denk het laatste. Want hoe zwaarder beladen, hoe dieper de takken van de vruchtboom neigen, hoe meer genade God in ons leven verheerlijkt, hoe dieper wij ons mogen verootmoedigen voor God. Een avondmaalsganger, als u daar niet van weet, dan moet u zichzelf eens ernstig onderzoeken of u werkelijk Christus kent in het geloof. Echt doen, u eerlijk stellen voor God, zijn woord en zijn wet. Want de gelovige, dat is geen luchthart gemeente, echt niet. Hij is wel een blij mens. Dat is hij niet altijd misschien. Maar ik durf het erop te wagen dat de grondtrek van zijn leven de vreugde is over de verzoening van onze zonden. Dan is hij blij over vergeving en genade. Maar het neemt niet weg dat er ook tijden zijn in zijn leven dat zijn ziel zich diep neerbuigt in hem. Om zijn zondige aard. Want we krijgen immers met alle geboden te maken. Onze zondige aard, en die maakt het dat wij vaak geen veer van onze mond kunnen blazen. Die maakt ons ook klein. Als wij juist, wanneer de liefde Gods in Christus ons omvat heeft, ontdekken moeten hoeveel er opbruist en borrelt in ons omhoog komt, dat ons zo beschaamd maakt. En altijd weer, als de woorden van de wet klinken, dan worden wij beschaamd en gewond in onze harten, doorstoken in onze ziel. En dan? Het zou in te denken zijn dat er dan juist een zekere matheid en verslagenheid de boventoon zou gaan voeren. En daarom moeten wij ook scherp leren onderscheiden, gemeente. Want er zijn er voor wie het geestelijk leven opgaat, of liever ondergaat, in matheid en verslagenheid. U hoort ze altijd zuchten over de doodstaat van de mens en over de verdorvenheid van onze harten. Ze meten het u o zo breed uit en ze zijn er, als u het moet geloven, diep in ingeleid, diep als weinig anderen. Vergis u niet, vriend, vriendin, dat is het halve werk. En het is niet eens zaligmakend bovendien. Want sommigen blijven er tot hun dood toe in, zonder dat er ooit licht in de duisternis daagt. Hoort u hier een helder geluid? En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Kunt u het met die doodstaat waarover u misschien o zoveel weet te vertellen bij uzelf uithouden, dan is het geen waar werk bij u. Een christen die niet tot Christus vlucht is even onbestaanbaar als een neger die blank is. Des te begeeriger. En was het misschien daarom voor u vandaag een goede dag, dat u uw begeerte vervuld mocht zien in de vernieuwde zekerheid dat de belofte van vergeving en vernieuwing ook voor u is. Dat is bij brood en beker bezegeld. Dat is zaligmakend. Dat rechtvaardigt ons voor God. Dat bewaart ons anderzijds ook voor wanhoop en vertwijfeling. Of je dan niet twijfelen kunt? Nou, wie gelooft weet wel beter. Maar er is geen betere remedie dan met onze onreinheid tot de zuiverende bron te gaan, het bloed en de wonden van Gods lam dat geslacht is, zijn gerechtigheid die redt van de dood en zijn barmhartigheid die het leven beveiligt. En daarna, dat is nooit met één woord gezegd blijkbaar, en daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de gave van de Heilige Geest. Opdat, voelt u alleen al in die woorden, gemeente, de strekking naar voren. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. Totdat, weer zo'n woord, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Had u dat ooit achter de prediking van de heilige wet van God gezocht? Dat dat de bedoeling was? Dat het hier bruist van activiteit, zonder ophouden, benaarstigen, totdat we geraken? Er is geen woord te veel gezegd. Het leven des geloofs is een leven met vaart en visie. Vaart die de wet erin houdt. Visie als een geschenk van de Heilige Geest. Een hele bepaalde visie overigens. Deze visie, mag ik het zeggen, dat is televisie. Dat is verzien. Aan het einde van de baan wacht de kroon der rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, ons in die dag geven zal. Dat is leven met visie, gemeente. De voorgestelde volmaaktheid. En dat, ja, dat weet de Heere soms als een wonderlijke glans over een zondag heen te leggen. En ook rond de bediening van het sacrament heen te weven. De voorgestelde volmaaktheid. We hebben toch hopelijk niet voor niets vanmorgen onze harten opwaarts in de hemel geheven waar Jezus Christus is. De nooit naar verlangt ook vanmorgen niet toen brood en beker rondgingen, om uit de gebrokenheid van dit leven eenmaal thuis te komen in de volkomenheid van het kennen van God, van het doen van zijn wil zonder gebrek, het eeuwige leven, wat met geen pen is te beschrijven en waar je al de heiligen samen voor nodig hebt om dat als temperend onder woorden te kunnen brengen. Christenleven, je kan het van veel kanten bekijken, leven van de bekering. Vandaag zeggen we het zo, dat is naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. En nu kan ik dat totaal verinnerlijken en dat is er ook aan. Dat is ook een innerlijk iets. Want de genade van de Heilige Geest doet wat, dat blijft niet zonder vrucht en zonder gevolg. Het gaat in ons hart veranderen, sterven en opstaan. Dat is een proces met pijn, afbraak om opgebouwd te worden. En misschien zegt u wel, het lijkt soms een geweldige chaos in mijn hart, dat ik er geen lijn in kan ontdekken, zonder enig zichtbaar resultaat vaak. Het lijkt of het alleen maar erger wordt en achteruit gaat. Gefeliciteerd, want hij moet wassen en ik minder worden. Als wij weten mogen dat toch het werk doorgaat. En dat is ook niet in meters, zelfs niet in kilometers te vatten. Daar is geen maat voor. Dat bepaalt God. Het gaat door van dag tot dag. En al sterven wij iedere dag, wij dragen het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees. En de buitenkant dan, zegt u? Ik zou het willen wagen te stellen dat je er ook aan de buitenkant wat van zien kunt. En dan verval ik liever niet in het afgezaagde van gewaad en gelaat en gepraat. Al zullen er ook, ja, al zullen ook ons gewaad en gepraat laten zien wie we zijn. Het uitgeven wat het vat inhoudt. Hoeven we heus niet de mode van de wereld te volgen. Laten wij dan maar sober zijn en laat eenvoud ons sieren. Maar wat ik eigenlijk zeggen wil, en daar moet je een scherp oog voor hebben, dat is dit, dat er iets aan een christen is dat de mens van de wereld niet heeft. Dat er iets van glans en sier aan is, dat zie je zelf vaak het laatst. Maar er zijn soms oude mensen die een leven lang met God hebben gewandeld, u weet wel als heen nog. Laten ze oud en gebrekkig zijn en gebogen, maar ze hebben er toch iets van dat onuitspreekbare van groen en fris gewenste vruchten dragen. En al zijn we dan jonger, dat er ook iets aan ons leven is wat de wereld ziet en de buitenwacht bespeurt. Iets dat ons onderscheidt in heel de stijl van ons leven en doen. En ik denk ook aan de belofte van de psalm. God zal genade en ere geven. Totdat. En waar leeft u voor, gemeente? Ook als u niet aan het avondmaal ging vandaag, waar leeft u voor? Nou, u zegt, ik leef hiervoor en ik leef voor het geluk van mezelf en van mijn kinderen om vooruit te komen in de wereld. Ik leef om het goed en comfortabel te hebben. Daar werk ik van de vroege morgen tot de late avond voor. Arme stakker. Totdat, zegt onze catechismus. Ja, dat hangt samen met die visie, weet u wel. Waar leeft u voor? Wie leeft er voor dat totdat? Mag ik u er vanavond op aankijken? Wie leeft er voor dat totdat? Elk ander leven is doelloos en zinloos. Als het niet leeft uit de Heilige Geest. Totdat. Had u er misschien vandaag een voorsmaak van? Het hoeft niet zo opzienbarend geweest te zijn. Toen u vanmorgen aan de tafel zat, misschien een stil heimwee in uw hart. Zelfs een schreeuw uit een benauwde ziel. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Ik denk dat dat onze beste ogenblikken zijn, gemeente. Totdat, hoe wonderlijk het ook mag klinken, onze verdorven aard zal ons mede moeten leren om ons te verzoenen met ons sterven. Want hier is het niet. En er is tot de voorgestelde volmaaktheid, en dat is geen luchtspiegeling, dat is beloofd. Er is tot de voorgestelde volmaaktheid geen andere weg dan door de dood heen. U kent dat verhaal uit de christenreis, dat Christen, na al wat hem geschonken was, op het laatst nog door de doodsjordaan heen moest. Het water was hoog, maar geen nood. De hoop is de veerman die ons overzet. Ook al zal de doodsrivier misschien vol zijn aan al haar oevers, u zullen, als op Mozes B, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Want hij die de wet vervuld heeft, is thuis. Hij heeft heerlijkheid en volkomenheid ontvangen. Hij sprak het ook waar ik ben. Daar zal ook mijn dienaar zijn. Gemeente, geven de Heer ons op deze dag, na alles wat hij schonk, dat ontembare verlangen van het geloof, ontbonden en met Christus te zijn. Dat is zeer verre het beste. En daar moet alles aan meewerken. De nood van het leven, het verdriet dat wij misschien meedragen. En vanavond zagen we ook de prediking van de wet. En hoe ook uw weg lopen mag, die uw wet beminnen, hebben grote vrede. Amen. Wij zingen, gemeente, van Psalm 119... de versen 62 en 83. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid in het uitzien naar uw heil, met heet verlangen. Wat vree heeft elk die uwe wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Psalm 119, de versen 62 en 83.
verdroten.
Laten wij nu samen danken en bidden. Heere, dat is waar. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Al hebben wij dan de wind in de wereld tegen, al is alles ons tegen, al is ons vlees ons tegen, uw liefdedienst wint het, omdat er een overmacht aan genade in verscholen ligt, die ons wordt geschonken door uw geest, die vloeit uit Christus bloed en wonden. En wij bidden u, Heere, geef dat uw dienst ons vrede geven mag, juist daar waar wij het geheim kennen van gediend te worden door Jezus Christus. Wij danken u ook voor de dienst van vanavond, dat wij zo samen stil hebben mogen luisteren naar de schatten van heil en genade die ook in ons oude troostboek opgetast liggen. Heere, wanneer wij hongerige harten hadden, zullen we niet onverzadigd naar huis gaan. Want gij hebt teerkost vandaag op een bijzondere wijze gegeven op de weg des levens. En wij bidden u, wees ons en blijf ons nabij. En laat dat lokkende tot dat ons niet vreemd zijn. En laten wij, wanneer het ons werkelijk niets zegt, ons diep bezinnen voor uw aangezicht, over doel en zin van ons bestaan hier beneden. O God, bewaar het ons voor, om als de beesten verloren te gaan, omdat wij zo grote zaligheid van de hand wezen. Heere, trek ons allen door uw woord tot u. Bouw de gemeente van zondag tot zondag vanuit de prediking, opdat ze ook in de week voort kan, in alle moeiten en zorgen van het dagelijks leven, in de spanningen van de arbeid, in de overladenheid van het dagelijks bestaan, opdat wij ook, Heere, wanneer de voorraad uitgeput raakt, ach, en wij belijden het u, wat zijn we er soms gauw doorheen, weer verlangen naar de volgende zondag, als de woorden des eeuwigen levens weer mogen klinken. Heere, dat is onze enige hoop. En wil ons bij die hoop bewaren. Uw woord dat levend maakt. Uw belofte die draagt door alles heen. Wees ons allen zo nabij met uw gunst en zegen. Vergeef onze zonden. En geef dat wij Christus Jezus kennen als onze enige hoop en onze enige vrede. Amen. Ik mag u nog even de mededelingen verstrekken. Aanstaande woensdagavond is er de heer Volent om 19:30 een uitzending van het programma U Alleen, U Loven Wij. U kunt verzoeken hiervoor nog tot morgenavond indienen op Azaliastraat 19. Doopzitting wordt gehouden aanstaande donderdagavond 21 augustus om 7:15 in de consistorie, waar wij zo mogelijk de beide ouders verwachten. Volgende week zondag gaat de heer Volent in de morgendienst voor dominee A. Visser van Nieuwland en Oosterwijk. En s'avonds hoop ik u zelf voor te gaan. Extra collecte is dan voor de IZB. U mag nogmaals uw gave geven, ditmaal voor de kerk. En daarna zingen wij onze slotzang, Psalm 68, vers 10... Gelooft zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10.
En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.